bij te wonen om dan nog een keer met elkaar te spreken over het thema gemeente van maandag tot zaterdag, aanvang van deze vergadering 19:30. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 2, het 6e vers. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren en zingen daarna Psalm 119, vers 80. I see, o Heer, dat ik uw wet bemin. Uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. Psalm 119, vers 80. God sprak al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. O Heer, dat ik uw wet bemin, uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. Waarheid van begin. Uw rechting nooit verandering te wachten. Dies houd ik dat met een verblijde zin, leer door uw geest mij dat rustig betrachten. Wij lezen het woord des Heeren, het Lijdensevangelie vanmorgen uit de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23, vers 13 tot en met 26. Wij lezen Lucas 23, vers 13 tot en met 26. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen daar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb uw lieden tot hem gezonden en ziet, er is door hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest een loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk zeggende: weg met deze en laat ons Barabbas los. De welke was om zeker oproer dat in de stad geschied was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hem wederom toe willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daartegen zeggende: kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hen: wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar ze hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun en der overpriesteren geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los, degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden, maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als ze hem wegleidden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legde hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. In directe aansluiting aan deze schriftlezing lezen wij de tekst voor de prediking in vers 27 tot en met 31. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot herkerende zeide, gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Wij willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de dienst des woords. En we willen daarbij in onze voorbeden in het bijzonder gedenken aan een zuster der gemeente, mevrouw de Boet, die een operatie heeft ondergaan en bij wie de toestand duidelijke zorgen geeft. Wij stellen ons met gebed voor Gods aangezicht. Heerlijk en volzalig God, aan de morgen van deze eerste dag van de week mogen wij samenkomen als uw gemeente rondom uw heilig woord, maar ook samenkomen om u in het gebed te zoeken. Heere, wat is dat een groot voorrecht dat wij dat mogen doen. En dat gij zelf in uw woord ons ertoe aanspoort. Gij zegt immers, zoek mijn aangezicht. Laat het antwoord van ons hart zijn. Wij zoeken uw aangezicht, o Heere. Dat is zeker niet een van de kleinste voorrechten. Dat wij dat persoonlijk en ook als gemeente mogen doen. Het zou zo heel anders gekund hebben. Wanneer u de Heere met ons zou doen, naar onze zonde en naar onze onwaardigheid, dan zouden wij zo'n bevel uit uw woord niet kunnen verwachten. Dan zou het veel eer zo moeten zijn, dat gij uw aangezicht van ons zoudt afwenden, en dat gij u niet zoudt laten vinden, en dat gij niet naar ons zoudt willen horen. En dan zouden wij u daarin ook niet van onrecht kunnen beschuldigen. Maar dan zouden wij datgene ontvangen wat wij door onze diepe zondeval en door onze dagelijkse zonden ons waardig gemaakt hebben. Heere, leer ons dat verstaan. En leer ons dat allen met ons hart erkennen. Opdat wij ons verootmoedigen voor uw aangezicht. Onze zonden ook van de achter ons liggende week erkennen en belijden. En opdat wij ons te meer verwonderen over dat voorrecht dat wij tot u mogen komen. Ook vanmorgen, Heere, wij bidden van u dat gij in uw genade en met uw zegen in ons midden tegenwoordig wilt zijn. En dat gij uw dienaar die geroepen wordt om de gemeente voor te gaan, wilt sterken en bekwamen tot de taak waartoe gij roept. Wilt gij hem uw kracht verlenen, opdat hij het mag doen, zoals gij dat vraagt tot eer van uw naam, en tot zegen ook van de gemeente, zoals die is samengekomen in dit kerkgebouw, en wellicht ook op andere wijze naar deze dienst kan meeluisteren. U kent ons allen, o Heere, en u weet het, dat wij na een week van arbeid en van allerlei zorg zoveel in ons hart kunnen meebrengen, dat makkelijk een verhindering zou kunnen zijn in het luisteren. Wilt u het zo maken, dat wij alles in uw handen mogen leggen, en dat wij gericht mogen worden op uw boodschap, dat wij die mogen verstaan, o Heere, en dat dat woord ingang mogen vinden in de harten van jongeren en van ouderen. Wil ons er allen bij betrekken, o Heere. En laat dat woord zijn ontdekkende en zijn vertroostende kracht openbaren. Ook vanmorgen. U kent ons ook wanneer wij ondanks onze kerkgang nog ons hart voor u hebben toegesloten. En wanneer wij nog voortleven naar het goeddunken van ons eigen ongebroken en onboetvaardige hart. Heere, wat is het groot dat er bij u uitkomst is, ook in deze nood. Dat zegt gij in uw woord. Dat hebt ge ook in het leven van meerderen van ons willen betonen. En gij wilt dat toch nog doen, Heere. Gij wilt toch nog openen wat gesloten is. En verbreken wat hard is. Wij bidden u dat gij dat ook vanmorgen zoudt willen schenken. En dat gij zelf in ons midden tegenwoordig zoudt willen zijn. Met de krachten van uw Heilige Geest. Opdat degenen die innerlijk verrijkt zijn, arm mogen worden in zichzelf. En opdat zij om uw genade verlegen worden. Maar wilt gij dat woord ook gebruiken om hen die de band met u hebben leren kennen in beginsel, ook dichter tot u te brengen? Wilt u degene die in schuchterheid van verre staan naderbij brengen, laten zij mogen opzien tot u de Heere. En laten zij het vanmorgen mogen horen. En laat het ook tot de harten mogen doordringen. Dat er een grote en een gewillige zaligmaker is. Die het kruis gedragen en de schande veracht heeft. Om de vreugde die hem voorgesteld was. Maar ook om dat volk waarop hij zijn hart gezet had. Voor eeuwig te verlossen. O, wij bidden van u. Wil dat in ons midden zijn. En wil zo toegang banen tot onze harten. Dat het in waarheid mogen zijn. Zij zagen niemand. Dan Jezus alleen. Dat hebben wij nodig, Heere. En dat wilt ge toch schenken. Doe het ook vanmorgen onder de bediening van uw woord. En wilt gij zo zegenen, al wat op u hoopt en wacht. Gedenk ook de zieken der gemeente. Daar zijn er die aan huis gebonden zijn. Wilt ge met hen zijn? Wilt ge uw krachten, uw vertroosting, uw onmisbare zegen geven aan ziel en lichaam? Geef dat ook aan een zuster der gemeente, die in een ziekenhuis ligt, die een operatie ondergaan heeft. Wilt u ook haar schenken wat ze nodig heeft naar lichaam en ziel voor tijd en eeuwigheid beide. Opdat ook deze weg van druk geheiligd zou mogen worden aan het hart. En er winst uit geboren zou mogen worden voor de eeuwigheid. Heere, maak het wel zoals u dat doen kunt en doen wilt. En wilt gij zo in ons midden tegenwoordig zijn? Ja, overal, Heere, waar uw dienaren uitgaan om het zaad van het evangelie te strooien. Zij hebben de opdracht van u ontvangen. Laten zij die ernstig nemen. Laten zij die in getrouwheid mogen vervullen. En wilt gij uw gemeente bouwen over het rond der wereld, ook vandaag. Er is zo ontzettend veel aan de orde. Er zijn zoveel tegenkrachten aan het werk. Krachten die willen aftrekken van u, van uw woord en van uw dienst. En die een ander evangelie, een andere boodschap willen voorspiegelen. Wij bidden u, geef dat u dienaren getrouw zijn. Dat zij zelf naar uw woord mogen luisteren. En dat zij nageluisterd te hebben. En terwijl zij blijven luisteren, dat woord ook mogen vertolken en mogen uitdragen in het midden van uw gemeente, opdat uw kerk erdoor gebouwd wordt. U hebt het zelf gezegd, Heere, dat het uw woord is, dat niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe gij het zendt. U wil dat ook vandaag betonen, Heere, Dan zal het rijk en dan zal de vorst de duisternis beschaamd worden in zijn activiteiten. Maar dan zal er ook voortgang zijn in uw arbeid, Heer Jezus Christus, grote koning van uw kerk. Dan zal uw naam, o drie enige God, verheerlijkt worden. En dan zullen de engelen des hemels zich verblijden, zelfs over die ene zondaar die zich bekeert. En ook zeker wanneer het er meerdere mogen zijn. Doe dan uw arbeid onder ons en onder velen. Verheerlijk uw naam op deze wereld. En laat uw koninkrijk uitgebreid worden. En zie ons aan. Wanneer wij dit alles van u vragen, niet in onszelf. Dan kan het niet en dan kan het nooit. Maar zie ons nog aan. In die borg en middelaar. Die in de weg van zijn lijden en sterven de toegang tot het hemelsheiligdom geopend heeft. En om wiens wil gij onze genadig, een gebedsverhorend en een zegenend God kunt zijn. Doe het om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 130, het eerste en tweede vers. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart, tot u die heil kunt zenden, o Heere, aanschouw mijn smart. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar neem, er is vergeving altijd bij u geweest, dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. Psalm 130 vers 1 en 2. Terwijl u de gelegenheid ontvangt om uw gaven uit te reiken voor de Heere en zijn dienst. Straks na het amen van de preek zingen wij Psalm 73, daarvan het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? En wat er verder volgt in Psalm 73, vers 13. De tekst is Lucas 23, vers 27 tot en met 31, dat wij zo even gelezen hebben. Geliefde gemeente, hebt u wel eens een vergelijking gemaakt tussen Jezus' laatste reis naar Jeruzalem en zijn laatste reis vanuit Jeruzalem? Bij zijn intocht in de Godstad wordt er gejubeld en geweend. Dan is er een grote mensenmenigte op de been en dan jubelen ze het uit: Hosanna, de zoon van David. Gezegend is zij die daar komt in de naam des Heren. De mensenmenigte juicht. Maar Jezus weent. Voor de poorten van de stad roept hij wenend uit: och, of gij ook nog bekendet, en nog in deze uren hetgeen tot uw vrede dient. Jezus weent. Want hij weet dat Jeruzalem een andere Messias begeert. Eén die het Romeinse juk zal verbreken en die Israël aan de top van de volkeren zal stellen. Voor een Messias die moet boeten voor de zonde is er bij hen totaal geen plaats. En daarom moet Jezus wenen. Zo was het bij de intocht in Jeruzalem. En bij zijn uittocht op de weg naar Golgotha. Dan wordt er ook geweend. Niet door de Heere Jezus, maar door de vrouwen van Jeruzalem. Die vrouwen snakken het uit en die vrouwen snikken het uit van medelijden dat hun harten vervult. En wij zouden zeggen, dat gaat toch wel dieper dan die jubel bij de intocht. Dit moet de Heere Jezus toch wel tot blijdschap gestemd hebben, dat het tenminste nog mensen zijn die om hem wenen. Laten wij ons er maar niet op verkijken, gemeente. Dat jubelen bij de intocht en dat wenen bij de uittocht staan in de grond van de zaak op één lijn. En het is allebei de uiting van het verzet tegen een lijdende Messias, zoals wij straks met elkaar hopen te ontdekken. En daarom moet de Heere Jezus zich tot die wenende vrouwen keren en moet hij zeggen: ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Wanneer wij vanmorgen dit schriftgedeelte overdenken, gemeente, dan spits ik daartoe op de vraag: over wie hebben de vrouwen van Jeruzalem te wenen? Niet over Jezus Christus hebben ze te wenen. Wel over zichzelf hebben ze te wenen. Dat is dus de toespitsing van de prediking: over wie hebben de vrouwen van Jeruzalem te wenen. Niet over Christus, wel over zichzelf. We hebben zo even een gedeelte uit de lijdensgeschiedenis gelezen. Het vonnis over de Heere Jezus is geveld. Hij is des dood schuldig. Nu moet hij gekruisigd worden. Nu rest nog de uitvoering van het vonnis. Naar gewoonte moet elke kruiseling zelf zijn eigen kruis dragen. En ook de Heere Christus krijgt het hout op zijn bebloede rug gebonden. Zo gaat hij met zijn kruis door de straten van Jeruzalem naar de plaats van de terechtstelling, geflankeerd door twee misdadigers. Er is een grote menigte die hem omstuwt. En door de nauwe straatjes van Jeruzalem gaat het in de richting van de stadspoort. Er is ook een aantal vrouwen bij. Misschien hebben sommige van hen wel de zuigelingen bij zich, zoals dat meermalen plaatsvond. Vrouwen die ontroerd worden als ze Jeruzalem aanzien. Ze wenen en ze beklagen hem. En dan gebeurt er plotseling iets dat de droeve stoet ophoudt. Het wordt niet in details beschreven. Is het misschien zo dat Christus niet meer verder kan zoals men wel aanneemt? Het is mogelijk. Het is ook denkbaar dat men bang is dat hij straks zal bezwijken. Maar hoe het dan ook precies gelegen heeft, het is in ieder geval naar het raadsbestel en naar het verlossingsplan van God dat Christus als het lam geslacht zal worden op het altaar van Golgotha. En dan nemen de soldaten het kruis en dan dwingen ze ene Simon van Cyrene om het achter Jezus te dragen. En nu worden die vrouwen helemaal te machtig, hun tranen vloeien in overvloed. Nou gemeente, dat moet ons toch goed doen. Dat is toch gelukkig dat er niet alleen spottende leidslieden en ruwe soldaten zijn, maar ook mensen bij wie het hart bloedt van medelijden. Natuurlijk, ze kunnen het vonnis niet ongedaan maken en ze kunnen de uitvoering niet verhinderen. Maar het is toch wel zo dat hun dodenklacht een blijk van barmhartigheid is. Ze willen Christus toch een oase bieden in die onmetelijke woestijn van zijn lijden. En blijkbaar hebben die vrouwen ook wel in de gaten dat het met de Heere Jezus iets anders is dan met die andere kruiselingen, want ze beklagen hem. Deze vrouwen mogen toch wel een zekere sympathie hebben. U moet u eens even proberen in te denken dat de tekst bij het 27e vers zou ophouden. En dat we niet zouden afweten van het antwoord dat de Heer Jezus aan die vrouwen geeft. Dan zouden wij toch zeker zeggen, hij krijgt hier een beker van verkwikking die hem enigszins troost biedt. Zijn vijanden eisen zijn bloed. Zijn vrienden zijn onvindbaar. Maar deze vrouwen bewenen hem tenminste. En te midden van al dat vloeken en spotten is deze dodenklacht toch zeker zoiets als muziek. Nu willen wij deze vrouwen inderdaad niet te gauw naar beneden halen. Het is ongetwijfeld waar dat hun harten breken van medelijden en dat zij er niet over zwijgen. En als je dat naar louter menselijke maatstaf taxeert, dan ligt het inderdaad op een ander niveau dan de soldaten die hem onverschillig voortduwen en dan de overpriesters en schriftgeleerden bij wie de ogen vonken van haat. En toch, hoe moeten we dit taxeren? Dan moeten wij letten op Jezus reageren. Hoe reageert de Heere Jezus? Heel anders dan wij misschien gedacht zouden hebben. Hij zegt, gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. De Heere Christus aanvaardt dit geween dus niet. Hij wijst deze tranen af. En daar zit in deze afwijzing iets van koninklijke fierheid. Het is een woord vol majesteit. Die vrouwen willen Jezus een martelaarskroon op het hoofd zetten. Maar met een forse ruk werpt hij deze kroon weg. Hij is immers geen martelaar, maar hij is middelaar. En hij heeft het werk van een middelaar te doen, het werk van een borg. Hij is het die aan de eisen van het goddelijk recht genoegdoening zal moeten geven. En hij is geroepen om de lijdensweg af te leggen tot de laatste stap toe. En hij is tot dusver in alles gewillig gebleven. Ook in die bange worsteling in de hof van Gethsemane. En zo gaat Christus ook gewillig de stadspoort van Jeruzalem uit. Zoals hij ook eenmaal gewillig het vaderhuis achter zich gelaten heeft om op deze gevloekte aarde te komen. En op zijn kruisweg mag hij zich niet laten afleiden. Ook niet door wenende vrouwen. Die vrouwen willen Christus laten drinken uit de beker van hun vertroostingen. Maar in de grond van de zaak vullen ze met hun tranen de beker van zijn lijden. Met hun wenen en klagen dreigen ze Jezus op te houden op de weg die de Vader hem gewezen heeft. Dat wenen is voor hem een aanstoot. Dat is voor hem een versperring op deze doodsweg waarop hij heilige haast heeft om de wil van zijn Vader te volbrengen. Die vrouwen staan, al zullen ze het zichzelf niet bewust zijn, in dienst van de duivel. Wat zou die duivel de Heere Christus graag aftrekken van de weg van de gehoorzaamheid? En wat zou hij hem graag opzetten tot zelfbeklag en tot opstand? Maar de Heere Christus wederstaat de duivel en hij wijst de tranen van het medelijden af. Hoe zit dat dan met die wenende vrouw? Wel, gemeente, zij missen elk inzicht in de kruisgang van de Heere Jezus. Ze wenen wel over de last van het kruishout, maar ze wenen niet over de werkelijke last die Christus op de kruisweg torst, namelijk het gewicht van de zonde. Die last van Gods toorn waaronder hij gaat bezwijken. Er is bij deze vrouwen wel een buklagen van Jezus, maar niet een aanklagen van zichzelf. Hun tranen zijn eigenlijk een miskenning van wat hij doet. Het is een aantasting van het heilig offer dat hij zijn Vader aanbiedt. En van dat offer begrijpen ze niets. Hij is in de ogen van deze vrouwen alleen maar een slachtoffer van mensen die dit vreselijke lot niet verdient. Ze zien, zo kunnen we het ook zeggen, ze zien het horizontale aspect van wat er gebeurt. Maar ze missen elke visie op de verticale kant van de zaak. Ze letten wel op wat de mensen Jezus aandoen. Ze hebben geen oog voor God. Wel oog voor menselijk onrecht. Geen oog voor goddelijk recht. En nu gaan wij het verstaan, geliefden. Dat de heiland deze tranen afwijst. Het zijn tranen die de werkelijke situatie voorbij gaan. Tranen die hem miskennen. Dit beklagen van Christus, dat peilt niet in welke omstandigheden hij zich bevindt. En het peilt evenmin de situatie waarin ze zichzelf bevinden. Daarom zegt Christus erbij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Niet hij is door de mens te beklagen, maar zij zijn zelf te beklagen. Juist ook te beklagen in hun wenen om Christus. Want daarmee zien ze hem voorbij als borg. En in de grond van de zaak vergrijpen ze zich aan hem als het lam van God dat in zijn doodsnood als mislukt beschouwd wordt. Die tranen zijn, als je het goed bekijkt, een aanranding van Christus en een ontering van de weg die hij naar het altaar Golgotha gaat. Want deze weg is het heilig geheim tussen hem en zijn Vader, waarop hij onder sterk geroep tranen geofferd heeft, zo staat er in Hebreeën 5. Dat is de weg waarop hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit zijn lijden, om zo als het lam van God een oorzaak van eeuwige zaligheid te worden. En daarom moet de Heere Christus de tranen afwijzen van de mens die hem beklaagt en die dit heilig geheim in feite vertroebelt. Christus is van deze tranen niet gediend. Hij zegt, hebt u tranen, bewaar ze dan tot de ander toe. Schrijf dan tranen om uzelf. Schrijf dan tranen vanuit een gebroken hart. Tranen vanwege al de last van zonde en schuld. Tranen van berouw en droefheid die u als een verslagen mens doen vluchten tot dit lam van God. Geliefden, dit woord klinkt nog door en het komt ook tot ons. En het gevaar bestaat er tegen dat dit lijdensevangelie ook door vele kerkgangers niet verstaan wordt. Dat wij er wel van horen en dat wij er min of meer een rechtzinnige voorstelling ons bij vormen, maar dat het ons desondanks niet raakt diep in onze harten. Misschien dat het lijden van de Heere Jezus een zekere ontroering bij ons kan oproepen. En misschien dat bepaalde lijdensliederen die we deze weken weer horen of in allerlei verband zingen, bepaalde emoties bij ons losmaken. Maar dan klemt tegelijk de vraag, wat voor ontroering is het, van welk gehalte is het? Is het misschien net als van elk lijden dat ons ontroert? Het kan inderdaad gebeuren in de praktijk dat wij in het lijden van de Heere Christus zelfs een zekere schoonheid vinden en dat wij desondanks onszelf blijven. Weet u wat er dan van ons geldt? Wat Maxine onder woorden gebracht heeft. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van de lijdende Heer, maar dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Ja, dan kunnen wij alle ontroering ten spijt nog vijanden zijn van het kruis van Christus. Dat waren die vrouwen ook. Die vrouwen, oh ja, die vergisten zich wel en die misten elk inzicht in Christus' borgwerk, dat is allemaal waar. Maar dat deden ze toch niet bewust? Dat hebben ze toch zelf niet beseft? Nee, zeker niet. Maar onbewuste vijandschap is ook vijandschap. En wat komt die ook en juist bij kerkmensen voor? En wat kan die ook en vooral in de lijdensweken aan het licht treden? Want wanneer ergens onze zonde en schuld onthuld wordt, dan is het wel in de boodschap van het lijden en sterven van Christus. Hier gaat het immers om het oordeel van God over de mens en over de zonde van de mens. Hier gaat het erom, en ik grijp even vooruit naar vers 31, dat wij doorhout zijn. Dat wij waard zijn om in het vuur van Gods oordeel geworpen te worden. Tussen God en ons ligt van nature die hemelhoge schuld van ons leven. En over ons leven ligt van nature het oordeel. Verstaan wij deze dingen, gemeente? Nee, we willen dat niet losmaken van het geheel van Gods boodschap. En we willen geen ontdekking zonder dat het evangelie mag doorklinken, maar ook die ontdekking hoort er wezenlijk bij. En ik ben toch bang dat er dikwijls een manco is in Gods kerk, hoe wij ons in allerlei praktische vragen ook opstellen, maar dat praktische vragen ook opstellen, maar dat er een manco is dikwijls aan die beleving van zonde en ellende. En dan kan het gebeuren dat er mensen zijn die heus wel geïnteresseerd zijn in de Heere van nature op ons leven rust. Weet u wat een van de eerste lessen is die de Heilige Geest ons wil leren? Dat wij onszelf leren kennen in het licht van Gods heiligheid, ook van zijn goedheid. En dat wij ons eigen vonnis gaan onderschrijven. Nou, daar zit het nou juist op vast. Want hier komen de weerstanden van ons hart openbaar, gemeente. Dat doen wij zo makkelijk maar niet. Onszelf bij de Heere aanklagen, wie doet dat nu? Wie leert nu uit zichzelf om uit te roepen, Heere, hier ben ik kom tot u. En ik ben in mezelf doorhout. En ik heb uw oordeel verdiend. Wij willen voor zover het aan ons ligt, ons leven niet verliezen. En wij begeren ons vonnis niet te aanvaarden. Wat zit het ons dan toch in het bloed om ons nog aan elke strohalm vast te grijpen. Om ons vast te grijpen waaraan dan? Aan onze godsdienstige betrachting. En aan ons plichtmatig bidden. En aan onze ontroeringen. En aan onze zin voor de waarheid, zoals we dat noemen, en een heleboel dingen meer. Maar weet u wat dan dikwijls het geval is? Dat wij met dat alles op de vlucht zijn voor de Heere. En dat wij nog niet willen onderschrijven dat wij doorhoud zijn. We willen zo graag nog wat zijn. En we willen zo gaarne onszelf niet als doorhoud, maar als groenhout bij de Heere presenteren. En kijk, zolang we nou zelf nog op de been willen blijven. En zelf iets willen zijn. En zelf iets willen presenteren en willen presteren. Zolang is er in ons hart en leven geen plaats voor de verlossing die er in Christus is. Maar wat wil de Heilige Geest nu leren? Dit, dat wij ons vonnis gaan aanvaarden. En dat wij dat van harte onderschrijven, Heren. Mijn leven is verzondigd, ook al ben ik voor de ogen van de mensen een keurige jongen en keurig meisje. Een trouwe kerkganger en wat nog meer. Maar dat wij leren onderschrijven, Heren. Ik ben in mezelf doorhoud. En ik heb het verdiend om in het vuur van uw toorn geworpen te worden. Kijk, dan komen we wel met onszelf om. Dan komen we om met alles wat van ons is. En ik zeg niet dat het geen pijnlijke les is. Maar dat is nu de weg die de Heere gebruikt om ruimte te scheppen in ons leven voor de Heere Jezus Christus. Voor hem die er geen genoegen mee neemt dat wij maar wat ontroerende gedachten over hem hebben. Maar die zich wil laten kennen als een volkomen zaligmaker. Als degene die het volstrekte oordeel gedragen heeft in onze plaats. En nu is die weg van ontdekken. Dat is een pijnlijke weg. Dat is een weg die ook in het hele leven doorgaat, laat ik dat erbij zeggen. Dat is een weg waarin wij de smart over de zonde leren kennen. Een weg waarbij ook tranen vloeien, niet als die vrouwen brachten, maar tranen zoals Petrus ze liet vloeien. Tranen omdat we de Heere zo dikwijls in het aangezicht slaan. Dat is een weg waarbij wij de grond in onszelf leren verliezen. En wanneer wij in het licht van de Heilige Geest onszelf leren zien, gemeente, dan kan de vrees door het hart snijden. Dat wij in dat oordeel van God ook zullen omkomen. Immers de Heere is een rechtvaardig rechter. Die zijn recht niet loslaat. Maar nu is dit het wonder van het evangelie. En de Heilige Geest leert het ook verstaan. Dat we zojuist als arme schuldbelijdende mensen. Die hun vonnis moeten onderschrijven. Terecht mogen komen in de armen van een genadig. Van een God die uit grondeloos erbarmen zijn eigen zoon naar het altaar van Golgotha heeft laten gaan. Opdat zondaren doemwaardigen vrij uit zouden gaan. En dat naar heilig recht. Ja, kijk, dan ligt het anders bij ons dan bij die vrouwen. Die vrouwen die miskenden hem als het godslam. Die onteerden hem in de grond van de zaak in zijn altaargang. Maar wanneer wij schuilplaats mogen vinden in zijn verzoenend offer, dan erkennen we hem en dan eren wij hem ook in zijn borgwerk. Dan eren wij ook de Vader die hem gezonden heeft, zullen we daar goed aan denken. We eren de Heere niet als we op een afstand blijven staan, maar we eren de Heere wanneer wij op zijn woord en op zijn nodiging komen, schuldbelijdend, ons vonnis aanvaardend. Maar ook vertrouwend op hem die gekomen is om zondaren te zoeken en zalig te maken. En voor alle boetvaardige zondaren en zondaressen zitten ze hier vanmorgen en luisteren ze mee. Voor zulke wordt dat lijden van de Heere Christus een bron van diepe en heilige vreugde. En aan de voeten van zijn kruis wordt het schriftwoord vervuld. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Ach, hadden die vrouwen dat nu maar verstaan. En waren ze nu maar met een boetvaardig hart tot deze middelaar gekomen. Wat zou dat veel beter geweest zijn dan dat ze hem als martelaar beklaagt. Maar nu ze dit laatste doen, nu moet Christus tot hen zeggen: gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen waarin men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen: tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Dat is dan wel een door en door ernstig woord, nietwaar? Het is, om zo te zeggen, de afscheidspreek van de Heere Jezus. Het is zijn laatste boodschap tot het volk des verbonds dat hem uitwerpt. Wanneer de Heere Jezus na zijn opstanding uit de doden weer verschijnt, dan spreekt hij ook, maar dan is dat tot zijn discipelen gericht. Israël hoort op de kruisweg de laatste preek van zijn Messias. En pas op de dag van het oordeel zal Christus zich weer op deze wijze tot zijn volk richten. Het is dus een afscheidswoord. Een afscheidswoord dat is reeds in onze verhoudingen van mens tot mens een diep ernstige zaak. Wanneer bijvoorbeeld een stervende vader of een stervende moeder afscheid nemen van hun kinderen, dan zullen zij met dubbele ernst de dingen der eeuwigheid op het hart binden. Misschien hebt u het wel ervaren. Wanneer een dienaar van het woord voor de laatste keer een gemeente voorgaat, en ik heb het eerdaags te doen in de gemeente die ik nu dien, ach, wat wil zo'n dienaar dan graag alle registers openzetten om een gemeente te vermanen. En trouwens ook, al is het niet een laatste dienst, en al is het in een andere gemeente dan waarin hij gewoonlijk voorgaat, dat is altijd de roeping. Dat is het woord van de Heere dat brandt in de harten van zijn dienaren om het toe te roepen: ontvlucht de toekomende toorn. En als er dan bij ons zondige en gebrekkige mensen, die dikwijls zelf nog vermaand moeten worden, al iets is van die ernst en van die bewogenheid, hoeveel te meer moet die ernst en bewogenheid er dan niet zijn in die tere en heilige ziel van de Heere Christus, wanneer hij voor de laatste keer tot zijn volk spreekt. Er staat dat hij zich tot hen keert, tot die vrouw. Hij wil hen niet ongewaarschuwd laten, maar hij wil die vrouwen op de rechte plaats brengen, vooral ook met het oog op wat er gebeuren gaat. En ik zei al, het is de laatste maal dat Jezus over het gericht over Jeruzalem spreekt, maar hij heeft al eerder sterk benadrukt dat het de schuld van Jeruzalem is. Ze hebben de liefde van God in Christus die naar hen uitging afgewezen en verworpen. En ze hebben zichzelf gehandhaafd in hun eigen gerechtigheid, zonder dat ze een leidende zaligmaker nodig hebben. En nu is het oordeel onafwendbaar gebleken, want Israël zal aan de ondergang, aan de verwoesting worden prijsgegeven, nu de zoon wordt uitgeworpen. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? We zullen deze beeldspraak duidelijk moeten verstaan, gemeente. Het volk Israël wordt in de Bijbel dikwijls vergeleken met een wijngaard of met een akker. En u zegt de heiland hier dat er in die hele wijngaard of in die hele akker maar één groene boom te vinden is: Jezus Christus. Voor het overige zijn het allemaal dorre bomen. Hij is het groene hout. Hij draagt gewenste vruchten. Zijn leven is vol overgave aan de eer en de wil van zijn Vader. Maar het dorre hout is Israël, verdord en verdroogd als het is in eigenwillige godsdienst. Alle levensschoonheid is eruit en al haar sappen zijn verwelkt. Jeruzalem is een dor hout geworden. En wat gaat er nu gebeuren? Die wijngaard zal aan de ondergang, aan de verwoesting worden prijsgegeven als de zoon wordt buitengeworpen. Christus waarschuwt, nu dit beklagenswaardige lot het groene hout overkomt, wat zal er dan met het dorre hout geschieden? In de tuin van Israël is het groene hout gekapt. Wat blijft er van de tuin dan over? De boom des levens is geveld. Wat heeft het dorre hout dan voor waarde? Wat staat er dan anders te wachten dan het vuur der verbranding? En 40 jaar later gemeente, toen is het gebeurd. Toen zijn de kinderen van deze wenende moeders als dor hout verbrand bij de verwoesting van Jeruzalem. En nu weten we het wel, en als we onze Bijbel kennen, dan komt ons dat heel vertrouwd voor, dat de verwoesting van de tempelstad ons gepredikt wordt als een voorspel van de grote dag van het gericht. Een voorspel van de dag van Christus' wederkomst. De dag waarop het oordeel over alle onboetvaardigen zal worden voltrokken. En nu worden wij hier in deze tekst van Gods wegen vermaand om die grote dag niet onvoorbereid tegemoet te reizen. Laten we dat goed in onze oren knopen. En laten we dat ter harte nemen. Die jonge mensen even goed als de volwassenen en de ouderen. Wanneer de Heer Jezus hier waarschuwt voor het komende gericht, dan betekent dat, nee, heus niet dat ze dienaren daar alleen maar over zouden hebben te spreken, maar wel dat ze daar ook over hebben te spreken en dat ze dit trouw op het hart van de gemeente hebben te binden. En dan mogen wij gelukkig ook de weg van de ontkoming aan het oordeel prediken. We mogen die aanwijzen en aanprijzen. En ik hoop het straks nogmaals te doen. Maar dit moet ons uit de tekst duidelijk zijn. We gaan naar de dag van het oordeel. En weet u voor wie dat ontzettend is? Voor diegenen die hier in hun leven God ontlopen hebben. Voor mensen. Ja, mensen die vandaag in het café zitten. En mensen die naar de bioscoop gaan en die tonen dat ze helemaal niet met de Heer en met zijn woord en met zijn dag en met zijn naam rekenen, ja zeker. Maar ook ook verschrikkelijk voor mensen die de kerkgang nog wel hebben aangehouden, misschien om hun geweten wat gerust te stellen, maar die nou nooit eens echt tot de Heer gekomen zijn. En die nou nooit eens uit de grond van hun hart gezegd hebben, Heer, hier kom ik nou als zo'n arme, nare, ongelukkige, zondige mens tot u. Gena, o God, gena alleen. Dat is ontzettend voor de mensen die de godsdienst combineren met een werelds leven. Dat is ontzettend ook voor diegenen die verklaren dat ze de waarheid toegedaan zijn. Of het misschien wel verbeteren zeggen de oude waarheid wel te verstaan. Of het misschien nog een keer verbeteren zeggen de aloude waarheid. En dat is dan het je van het, zou je moeten geloven. En dat kan allemaal zinvol zijn om daarover te spreken. Maar als dat allemaal het geval is, zonder dat wij voor hem hebben leren buigen, die de waarheid is, met een hoofdletter geschreven, de Heer Jezus Christus, dan zal al die zin voor de waarheid, of hoe we het ook noemen, nog eenmaal tegen ons getuigen. En als dat van ons zou gelden, oh, ik hoop het in mijn hart niet, maar ik vrees dat het van meerdere geldt. Weet het dan toch, dat de dag zal komen waarop u zult wensen dat er een machtig berggevaarte is tussen God en u. En dan zegt u, had ik maar geluisterd, had ik de Heere maar te voet gevallen, had ik maar erkend, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En was ik maar aan de voeten van de Heer Jezus Christus terechtgekomen, als een arme blinde zondaar die zijn onderwijzing en die zijn offer nodig heeft. Maar nu is het te laat, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons, want ik kan niet God zien en leven. U moet er eens op letten, gemeente, dat het onbekeerde hart op die grote dag der dagen nog vijandig is tegenover God. Want dan zegt iemand nog niet, hier ben ik, o Heere, u bent rechtvaardig. Maar dan blijft u van die God wegvluchten. En dan kunnen we in dit leven nog van God wegvluchten. Maar dat zal straks niet meer kunnen. En dan zal het geweten ook met de tekst instemmen. Indien het oordeel voltrokken is aan het groene hout, Jezus Christus, wat zal er dan met mij door hout gebeuren? Maar nu mag het vandaag, op zondag 21 maart 1982, nog het heden der genade zijn. Het is vandaag een nieuwe lente die begint. Maar het is geen nieuw geluid, wel een rijk geluid dat ik mag laten horen. Namelijk dat de Heer Jezus Christus nog nodig. Dat die man van smarten zoals hij eenmaal was, tot ons komt, ook vandaag. En hij zoekt ons in alle bewogenheid van zijn hart, zoals hij ook die vrouwen van Jeruzalem zocht. Hij gaat ons voorbij. Zullen we nu niet de andere kant op kijken, alsof het ons niet zo aangaat? En zullen we hem niet beklagen? Laten wij liever bij hem klagen, bij hem die het groene hout is. Want zijn levensboom was altijd groen en sappig en vruchtdragend. Hij verdiende de verbranding niet. Maar wij als doorhout, wij zijn het vuur van Gods toorn wel waard. En waarom liet hij zich dan door dat vuur van Gods gericht aantasten? Omdat hij het wilde. En omdat hij zijn hart gezet heeft op een volk dat in zichzelf aangemerkt doorhout is. Hij werpt zich in alle vrijwilligheid in de vlammen van Gods toorn om een doorhout te vrijwaren voor het gericht. En daarom moet hij in het gericht. En daar doet God de dorheid en de onvruchtbaarheid van velen op hem aanlopen. Wat een wonderlijk evangelie. En weet u wat nou ook zo'n aanbiddelijk wonder is? Dat de Heere Jezus Christus in deze weg van zijn lijden en sterven de Heilige Geest heeft verworven. Dat is de levendmakende geest. En nu gaat de Heere Christus door zijn Heilige Geest dorre bomen tot leven roepen. Daar heeft hij de prediking van het woord voor ingesteld, jongens en meisjes. Om ons uit de dood tot het leven te brengen. Om ons hem te doen kennen. Nu gaat die Heilige Geest Christus verheerlijken in zondaarsharten. En nu leren wij door de overmacht van die geest amen zeggen op alles wat de Heere ons in zijn woord openbaart. Zowel naar de vernederende als naar de bevrijdende zijde. Dan leren wij geloven inderdaad van harte onderschrijven dat wij doorhout zijn. Dat wij waard zijn om aan het vuur te worden prijsgegeven. Dan leren wij God toevallen in zijn heilig recht. Dat is een uitdrukking die niet overal meer bekend is. Dat is het ergste niet. Als de zaak maar verstaan wordt, kennen wij daar in ons leven iets van. Dat wij ons vonnis leren onderschrijven. Maar kennen we nu ook iets van dat toevallen van God in zijn genade? Dan leren wij ook de Heere waarachtig achten. Dan leren wij vluchten tot de Heere Christus. In dat toevluchtnemende vertrouwen op hem. Op hem die onze dorheid wilde verzoenen. En wiens groenheid ons wordt toegerekend. Even alsof wij nooit dor geweest waren. Dan leren wij amen zeggen op de weg der verlossing. Amen goddelijk evangelie. Amen zegt mijn ziel daarop. En nu moeten we er eens op letten. Hoe meer wij onszelf nu ook leren kennen, als doorhout in onszelf. Want wie is een mens? Wie is ook een tot de Heere getrokken mens in zichzelf? Dan is die een arme zondaar die van genade moet leven. Hoe meer we dat leren onderschrijven. Ik ben aan mijn kant doorhout. Des te heerlijker wordt nu de Heere Jezus Christus dat groene hout voor ons. Hoe meer wij leren erkennen wie wij zijn en wat wij verdienen, des te rijker zal ook de genade voor ons stralen. En dat wil de Heilige Geest nu ook uitwerken in het leven van ons allen. Dan gaan wij ook hoe langer hoe meer ontdekken. Wat Paulus in Romeinen 7 schrijft. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees geen goed woont. Dan ontdekken wij het met pijn. Dat ook de beste en de heiligste verrichtingen in ons leven. Dat ze nog doorkruist worden. Door de neigingen van die oude mens der zonde. En als we dat ontdekken, gemeente, dan worden wij hoe langer hoe meer dor in onszelf. En dan verstaan wij het dat de Heere van ons moet zeggen, uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Maar dan is ook dat andere, Gode zij dank, heerlijk waar. Uw vrucht is uit mij gevonden. En dan gaat de Heere Jezus Christus, als dat groene hout, alles voor ons betekenen. Dan wordt hij ons lief, dan wordt hij ons dierbaar. Hij die zich zo gewillig aan het vonnis van God onderwierp. Jongens en meisjes, zoek deze middelaar te kennen. Lees in je Bijbel, doe het iedere dag. Doe het met een biddend hart, neem er de tijd voor. En laat het met het gebed zijn, dat je ook die borg en zaligmaker nodig krijgt. Dat je tot hem getrokken wordt. Niet meer bij hem kunt wegblijven. Want hij is zo rijk. Hij is zo groot. Hij is zo dierbaar en zo beminnelijk. Want die Heere Jezus Christus, die is niet weggevlucht bij God vandaan. Maar de Heere Jezus Christus, hij heeft zich zonder dat hij zich door die vrouwen heeft laten ophouden. Hij heeft zijn weg en naar het kruis voortgezet. En hij heeft het daar ervaren in een korte tijd. Dat God een eeuwige gloed is. En een verterend vuur tegen de zonde. Opdat doenwaardige mensen vrij uit zouden gaan in het gericht van God. Hij is een verzoening van onze dorheid. En in het geloof wordt deze les geleerd. Dat zijn groenheid ons toegerekend wordt. Zo alsof wij zelf door onze dorheid betaald hadden. En alsof wij zelf altijd een groen hout geweest zouden zijn. Maar dan leren wij ook vanuit de levensgemeenschap met de Heere Christus. Sterven aan onszelf, aan de zonde en aan de dorheid. En dan leren we vanuit de Heere Christus leven. Zoals de ranken uit de wijnstok hun levenssappen betrekken. Dan leren wij leven in een leven der dankbaarheid. Waarin wij vruchten mogen voortbrengen tot eer van de Heer. Waarbij wij leren leven. Het gaat met vallen en opstaan. Maar waarbij we toch hoe langer hoe meer leren leven. Zo dat de Heer erin verheerlijkt wordt. En dat leven uit de Heer en met de Heer. Dat is een leven dat nooit meer ophoudt. Hier begint het, zal het goed zijn. Maar wanneer het hier begint. Dan mogen we weten, het is nog maar een begin, dat is wel rijk. Maar het is nog niet alles. Dat nieuwe leven, dat zal dan pas ten volle uitbloeien. Wanneer wij als een groen hout, gereinigd van alle zonde en ongerechtigheid, eeuwig God zullen mogen dienen in zijn tempel, dag en nacht. Amen. Heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, op aarde nevens u toch. Niets is er waar ik heen kan rusten. Gezwijg dan ooit in bittere smart. Of vangen ook mijn vlees en hart. Wij willen samen de Heere danken en bidden. Getrouwe en barmhartige Heere, aan het einde van deze ochtendkerkdienst past het ons tot u te naderen. Om u te danken dat gij ons wilde samenbrengen in uw huis, rondom het geopende lijdensevangelie. Wij moeten het erkennen, dit evangelie is niet na de mens, maar het is wel voor de mens. U hebt met deze boodschap het eeuwig behoud van zondaren en zondaressen voor ogen. En u roept ons nog toe om tot u te komen. Schuld beleidend en biddend om genade en ontferming. En u hebt het ons doen horen, dat die genade en die ontfermende liefde van u de Heere geopenbaard is in de Zoon van uw liefde, in de Heere Jezus Christus. Wij hebben u mogen volgen op de lijdensweg. Heere Jezus, die eenmaal het Lam van God wilde zijn. En die u wilde laten slachten voor de zonde van uw volk. Heere, wat is dit evangelie? Aanbiddelijk groot en rijk. Wij bidden van u, wil ons er allen bij betrekken. Laat de prediking in ons leven iets uitwerken. Laat uw woord met ons meegaan. Dat het verlaten van dit kerkgebouw niet zou betekenen dat wij tegelijk de preek weer van ons afschudden en naast ons neerleggen. Maar laten wij er iets van mogen meedragen. En laten wij uw appel op ons hart mogen verstaan en geef. Dat wij ons aan dat woord niet kunnen. En uiteindelijk ook niet meer willen ontworstelen. Maar dat dat woord ons in de greep mag hebben en al meer mag krijgen. Dat wij onszelf zien en verfoeien voor u. Maar dat wij ook en daarbovenuit u mogen zien, Heere Jezus Christus, in al uw middelaarsheerlijkheid, opdat wij het zouden mogen uitroepen met de bruid. Zulk een is mijn liefste en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Heere, trek ons dan. Maak onze harten gaande naar u telkens weer en wilt gij geven dat u, Heere Jezus Christus, zo meer en meer gestalte mag hebben in onze harten en dat wij ons in u geborgen zouden mogen weten. Heere, wij danken u voor uw goedheid en trouw. We bidden u om wegneming van al het zondige dat ons aankleeft. Ook in onze heiligste verrichtingen, zie ons aan in het bloed van het Lam, het bloed van de Heere Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden en geef ons de werking van uw Heilige Geest. Laat die Geest ons ook vandaag mogen leiden. Bewaar ons op onze wegen naar huis en geef ons dat wij naar vermogen ook in getrouwheid opkomen aan de avond van deze dag, wanneer we weer een andere gedeelte van uw woord mogen openen. Openen waarin ook weer andere accenten tot ons doorklinken. Geef dat uw dienst voor ons een heilige vreugde mag betekenen. En dat wij met verlangen en met verwachting mogen samenkomen. Telkens weer, dan wilt u nog een verrassend en een zegenend God zijn. Hoor ons, Heere, in ons bidden en in ons danken. Alleen om die grote hoge priester onze belijdenis. De Heere Jezus Christus. Amen. En wij zingen ten slotte van Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En wat er verder volgt in Psalm 89, vers 7. Thank you. verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.